Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. Dit weekend gaat Rusland naar de stembus, maar er valt in wezen niets te kiezen. Vladimir Poetin is de onbetwiste leider van het land. Hoe heeft hij Rusland in bijna een kwart eeuw van een fragiele democratie in een verstikkende autocratie veranderd? Dat bespreek ik met Rusland-correspondent Geert Groot-Koerkamp. Geert, we hebben het hier al eerder besproken. Poetin gaat die verkiezingen natuurlijk gewoon winnen. Maar staat er nog wel iets op het spel voor hem of voor anderen?
Nou, hooguit de tweede plaats. Wie de tweede plaats gaat bezetten, daar bestaat nog enige onzekerheid over. Het is zo dat naast Poetin staan er nog drie namen op het stembiljet. Dat zijn drie vertegenwoordigers van parlementaire partijen die allemaal loyaal zijn aan het Kremlin. Bijvoorbeeld de Communistische Partij en de kandidaat daarvoor, Nikolai Garitonov, die is 75 jaar, die zei al meteen toen die kandidaat werd: ik ga geen kritiek leveren op president Poetin. Maar in ieder geval, die partij is er veel aan gelegen om die tweede plaats te bezetten. Dat is toch prestigieus. En ze liggen allemaal dicht bij elkaar in de peilingen voor wat het waard is. Dus daar kunnen we nog naar gaan kijken. Maar bij de uitslag natuurlijk, wie de winnaar zal worden, of de winnaar tussen aanhalingstekens, dat is geen geheim.
Nee, en het zijn alleen presidentsverkiezingen. Verder wordt er niemand gekozen.
Nee, dit zijn presidentsverkiezingen. Rusland heeft bijna elk jaar in september doorgaans verkiezingen, regionale verkiezingen, lokale verkiezingen. Maar de presidentsverkiezingen, die staan er altijd los van.
Ja, en de parlementsverkiezingen, hoe werkt dat precies?
Eens in de 5 jaar vinden die plaats. En die vinden ook meestal in september plaats. Dus ook samen met die regionale en lokale verkiezingen.
Ja, en daar is het beeld hetzelfde? Dat ook de Poetin-getrouwen gewoon een overgrote meerderheid hebben?
Ja, bestaat al heel lang die situatie. Hè? Dus dat alternatieve partijen in feite geen toegang hebben tot het parlement. Hè? De kiesdrempel is omhoog getrokken. Dus neem bijvoorbeeld een liberale partij als Jabloko, die al sinds de jaren 90 actief is. Die is al sinds het begin van de eeuw niet meer vertegenwoordigd geweest in het parlement, omdat die er gewoon niet aan toekomen. Dus je hebt een parlement dat bestaat uit partijen die loyaal zijn aan het Kremlin. Een paar jaar geleden is daar een partij aan toegevoegd. Nieuwe Mensen heette die partij. Die is ook bedacht in het apparaat van de president. Dus in het apparaat van Poetin. En dat was een partij die als het ware de stemmen van jonge, democratisch georiënteerde Russen zou moeten gaan trekken. Dat was de focus. En de kandidaat van die partij, Vladislav Davankov, die doet nu ook mee aan de verkiezingen. Is de jongste kandidaat. En die moet toch fungeren als een soort bliksemafleider. Hè? Als een mogelijkheid voor het deel van de bevolking, van de kiezers, dat het misschien niet altijd eens is met Poetin om dan toch op iemand te kunnen stemmen. Maar in feite maken ze allemaal deel uit van van die structuur die door het Kremlin is opgezet.
Ja, dus eigenlijk neemt hij het land met elke verkiezing in een stevige greep. Maar is het toch niet een idee om als een soort protest op die andere kandidaten te stemmen?
Daar wordt over gediscussieerd al wekenlang. Er zijn natuurlijk verschillende kandidaten geweest, of mensen die kandidaat wilden worden in deze presidentsverkiezingen, die zeg maar het alternatieve geluid vertegenwoordigen. Dat was Yekaterina Dunsova, die werd in december de voet dwars gezet door de kiescommissie. Die mocht zelfs niet tot de volgende fase doorgaan. Maar daarna hadden we Boris Nadezhdin, een liberale politicus, die mocht handtekeningen gaan verzamelen. En dat heeft hij in januari ook gedaan. Hij moest 100.000 handtekeningen verzamelen. Hij verzamelde er meer dan 200.000. We hebben allemaal die beelden gezien van mensen die in lange rijen stonden om hun handtekening te zetten. Maar uiteindelijk is ook hij niet toegelaten tot de eindstrijd. Omdat hij Nadezhdin niet mocht meedoen, zijn er onder de oppositie mensen die zeggen van dan moeten we misschien toch onze stem gaan geven aan die Davankov, hè, van die partij Nieuwe Mensen, die dan toch af en toe het woord vrede in de mond neemt, die toch suggereert dat hij een alternatieve stem vertegenwoordigt. En als maar genoeg mensen op die man stemmen, dan kunnen we toch laten zien dat we er zijn. Maar goed, andere mensen zijn daar weer tegen, omdat Ze zeggen, ja, die Davankov is gewoon deel van de Kremlin-structuur. En dat is precies de bedoeling. Dat willen ze dat we dat doen. En als alternatief is er dat plan van dat gesteund werd door Alexei Navalny, de oppositieleider die zo pas is omgekomen. Die zei van, we moeten om 12:00 middags op de verkiezingsdag allemaal naar de stembus gaan. En dan krijg je het effect dat er lange rijen staan. En dat visualiseert dan dat veel mensen in Rusland daadwerkelijk tegen de oorlog zijn, tegen Poetin zijn, enzovoort, enzovoort. Dat is veel effectiever dan je stem geven aan iemand die eigenlijk ook meespeelt met het spelletje van Poetin.
Ja, dat is eigenlijk best slim bedacht. Dan kun je dus demonstreren zonder te demonstreren.
Ja, dat is het idee. Want de afgelopen 2 jaar hebben we gezien dat demonstreren op zichzelf heel gevaarlijk is, heel riskant is. Er zijn bijna 20.000 mensen opgepakt de afgelopen 2 jaar. Mensen die probeerden de straat op te gaan om hun stem te laten horen. En dat is heel gevaarlijk geworden. Je kunt er ook voor jaren de gevangenis ingaan. En er zijn een paar mogelijkheden om toch relatief veilig legaal je stem te laten horen. Dat is door bijvoorbeeld rechtszaken te bezoeken van mensen die worden vervolgd. Je kunt in de rij gaan staan om je handtekening te zetten voor een kandidaat die gaat zeggen wat jij graag wil. Of je kunt op de verkiezingsdag naar het stembureau gaan. Dat kan niemand je verbieden. En als dat op een bepaalde manier wordt georganiseerd met een bepaald aangekondigd doel, dan is het heel moeilijk om daar tegen op te treden. En dat is precies de bedoeling van de mensen die dit hebben bedacht.
Maar het is moeilijk te voorspellen waarschijnlijk hoeveel weerklank die oproep gaat vinden.
Moeilijk te voorspellen, maar kijk, we hebben de afgelopen weken en maanden natuurlijk verschillende uitingen gezien van protest. Dat mag je het wel noemen. Dat zijn dus die rijen voor die Boris Nadjezdin. Mensen die een kandidaat wilden die zich uit zou spreken tegen dat Russische optreden in Oekraïne. En natuurlijk misschien nog wel belangrijker, dat is wat we hebben gezien op 1 maart toen Alexei Navalny in Moskou werd begraven. En duizenden en uiteindelijk tienduizenden mensen hem de laatste eer zijn gaan bewijzen. Dat was niet verwacht, niet voorspeld dat zoveel mensen naar voren zouden komen. Iedereen of de meeste mensen die daar naartoe gingen, die waren ook huiverig voor de mogelijke gevolgen. Er was ook heel veel politie op de been. Maar die mensen kwamen toch. En zeker in Moskou kun je ervan uitgaan dat een heel groot deel van die mensen ook gehoor zal geven aan die oproep om dan zondag om 12:00 middags exact naar het stembureau te gaan. Dus we zullen ongetwijfeld daar het nodige van gaan zien.
Poetin gaat dit jaar zijn 25-jarig jubileum als machtigste man van Rusland. Hij is natuurlijk vooral president geweest, maar een korte periode ook premier. Laten we nog eens proberen op een rij te zetten hoe die eigenlijk stapsgewijs het land in een ijzeren greep heeft genomen. Het begon in 1999 toen hij Boris Yeltsin opvolgde. Kun je nog schetsen hoe Rusland er toen aan toe was?
Het was een tamelijk chaotische situatie, dat je het zoveel mag noemen, om verschillende redenen. Rusland was aan het herstellen van een zware economische crisis, de crisis van 1998. Rusland zat met een zwaar zieke president, Boris Yeltsin, die in 1996 met de grootst mogelijke moeite was herkozen als president, maar eigenlijk al niet meer tot regeren in staat was. In feite werden zijn zaken bestierd door zijn dochter, Tatjana Dychenko, en haar toekomstige echtgenoot, die regelde de zaken. Yeltsin was eigenlijk niet in staat tot iets. En dat jaar 1999 zag je dat men naarstig op zoek was naar een mogelijke opvolger voor Yeltsin. In korte tijd werden er verschillende mensen benoemd en weer ontslagen als premier. En uiteindelijk in augustus 1999 kwam Vladimir Poetin voor het voetlicht. Dat was iemand die bijna niemand kende. Hij had in de jaren 90, het grootste deel van de jaren 90, zat hij in Sint-Petersburg. Hij was daar tot 1996 local burgemeester. En toen de burgemeester daar, Anatoly Sobchak, in 1996 de verkiezingen verloor, kwam hij naar Moskou. Daar ging hij werken bij het apparaat van de president. En uiteindelijk werd hij daar de chef van de veiligheidsdienst, de FSB. Maar het was een kleurloze man. Mensen die hem hadden gezien in de jaren 90, die konden zich hem niet eens echt goed herinneren. Dus voor het grote publiek was hij een grote onbekende. Maar Poetin kwam ook naar voren op een moment dat er in de Caucasus, de noordelijke Caucasus, in Rusland rare dingen begonnen te gebeuren. Tsjetsjeense rebellengroepen die vielen in één keer de buurrepubliek Dagestan aan. Er ontstonden gevechten. En tegen die achtergrond kwam Poetin. En vrij snel na zijn benoeming werd er in een stad in het zuiden van Rusland een grote bomaanslag gepleegd. Later begin september ook in Moskou zelf kwamen honderden mensen om het leven. En in één keer was Rusland zitten de Rusland van angst, zo kun je het wel zeggen. Men was heel erg beducht over voor wat er zou kunnen gebeuren. En Poetin, ja, van een hele onbekende grijze muis als het ware, ontwikkelde zich heel snel tot ja, een sterke man. Een man die misschien toch orde op zaken kon stellen. Onder wiens toezicht ook weer troepen naar Tsjetsjenië werden gestuurd. Hè, een paar jaar nadat de oorlog daar was afgesloten. En Poetin werd gezien als de man die misschien weer rust in de ketel zou kunnen brengen. En dat leidde ook uiteindelijk een paar maanden later dan tot zijn eerste uitverkiezing tot president.
Ja, en aanvankelijk werd er in het Westen welwillend op hem gereageerd. Ondanks die oorlog in Tsjetsjenië die er toch wel echt heel hard aan toe ging. En Poetin was zelf ook vrij welwillend naar het Westen. Hij heeft zelfs ooit gezinspeeld op toetreding tot de NAVO, als ik me niet vergis. Hoe serieus was dat?
Dat was niet heel erg serieus, denk ik. Want Poetin wist heel goed dat de NAVO natuurlijk Rusland niet zou accepteren in de voorzienbare toekomst als lid. Vanwege het feit dat een lidstaat van de NAVO toch aan allerlei voorwaarden moet voldoen. Maar goed, dat was het spelletje dat Poetin speelde. Natuurlijk met zijn westerse partners, zoals hij ze altijd noemt. In het Westen werd hem het voordeel van de twijfel gegund. Men slaakt toch wel een zucht van oplichting dat er in ieder geval een niet alleen een jongen, maar ook een adequate man aan het roer kwam in Rusland. En dat was toch een enorm contrast met de zieke Yeltsin van de jaren daarvoor. Dus dat was een opsteker. Poetin gaf ook aan dat hij van zins was de liberale economische hervormingen voor te zetten van de jaren 90. Dus dat viel ook in goede aarde. En hij knoopte of probeerde in ieder geval meteen goede relaties aan te knopen met westerse leiders. Tony Blair was volgens mij de eerste die bij hem op de koffie kwam in Rusland. En dat ging zo door. In die jaren is ook Wim Kok is in het Kremlin geweest. Daarna Jan-Peter Balkenende. Veel later ook Mark Rutte. Die is tweemaal heeft hij zijn opwachting gemaakt. En in 2001 kwam ook koningin Beatrix naar Rusland met een staatsbezoek. Dus dat waren allemaal eerbetonen, zeg maar. Hè, bewijzen dat het Westen in ieder geval Poetin het voordeel van de twijfel gunde. En het idee had dat met Poetin te praten en te werken viel.
Terwijl het toch toen ook al signalen waren dat hij de neiging had om autocraat te zijn.
Absoluut. Ja, je ziet dat heel veel dingen toen toch al vrij snel met de mantel der liefde werden bedekt. Poetin werd dus president in 2000. Datzelfde jaar begon hij al meteen met het aanpakken van de media. Het is wordt misschien soms vergeten, maar de jaren 90 waren voor Rusland in die zin een unieke periode dat er nog nooit in de Russische geschiedenis zulke vrije media waren. Dat zag je vooral tijdens die eerste oorlog in Tsjetsjenië van 1994 tot 1996. Toen had je Russische media en eerst en vooral de onafhankelijke televisiezender NTV die berichten van beide kanten, dus ook van de kant van de Tsjetsjeense rebellen en van de kant van het Russische leger. Heel veel kritiek. Yeltsin die stoorde zich daar soms vreselijk aan, dat zei hij ook. Maar hij zei van ja, als ik heb gekozen voor democratie, dan moet ik de media ook niet aanpakken, gewoon hun werk laten doen. En dat deed hij ook. Poetin die veranderde dat meteen en die probeerde meteen bijvoorbeeld die televisiezender NTV, dat media-imperium van een van die Russische oligarchen, Vladimir Gusinski, om dat aan te pakken. Hij liet Gusinski arresteren. Die moest op een gegeven moment zijn imperium verkopen aan Gazprom, het staatsgasbedrijf. En het jaar daarop is de voltallige redactie van bijvoorbeeld die televisiezender, maar ook van een bekende krant en een bekend politiek weekblad, die werd vervangen. En ja, in de jaren die volgden werd dat gewoon voortgezet. Je zag dat Poetin er alles aan was gelegen om zo snel mogelijk die media onder controle te krijgen. En dat was een objectieve werkelijkheid die vaak in het Westen een beetje werd weggemoffeld. Hè. Men gaf er toch de voorkeur aan om zaken te blijven doen met Poetin.
En nou ja, zelf stelde hij zich ook warm op naar het Westen, zou je kunnen zeggen. Wanneer is dat veranderd? Wanneer is vooral zijn aversie tegen de NAVO ontstaan?
Nou, of het een werkelijke aversie is, in het begin was daar in ieder geval geen sprake van. Poetin, en net als Yeltsin voor hem, heeft wel altijd gezegd van dat Rusland niet blij was met de uitbreiding van de NAVO. Maar toen Poetin president werd, zei hij er eigenlijk heel weinig over. En toen in 2004 bijvoorbeeld de Baltische Staten toetraden tot de NAVO, zei Poetin van we houden dat allemaal wel in de gaten, hè, met argusogen, maar we maken ons daar verder niet zo druk om. En in die tijd hoorde je dat ook van de Russische militaire experts en ook zelfs van hoge officieren. Die maakten zich ook niet zo heel druk, althans niet naar buiten toe, over die uitbreiding van de NAVO. Omdat zeiden ze, Kijk, Rusland heeft zo'n militair apparaat, kernwapens. In feite is niemand tegen Rusland opgewassen. Ook niet wat later speelde. Dat roemruchte Amerikaanse rakettenschild, waarvan ze onderdelen wilden stationeren in Polen en Roemenië. Naar buiten toe zei Rusland steeds van ja, dat is tegen ons gericht. En ze maakten zich daar soms heel druk over. Maar achter de schermen zeiden Russische generaals van ja, wat voor schild ze daar ook neerzetten. Het is absoluut niet opgewassen tegen alles wat wij daar tegenin kunnen brengen. Dus we maken ons daar eigenlijk niet druk over. Maar je zag wel dat voortdurend op officieel niveau, op hoog niveau, werd gebruikt om het Westen te bekritiseren. Maar de kentering kwam in feite aan het begin van de eeuw. Toen had je die kleurenrevoluties in Georgië en iets later in Oekraïne. De Roze Revolutie en de Oranje Revolutie. En dat is iets wat het Kremlin duidelijk heel erg veel zorgen baarde. Men zag daarin dat het mogelijk bleek dat voormalige Sovjetrepublieken een bevolking zomaar de machthebbers kon afzetten als ze protesteerden tegen verkiezingsfraude. En dat was een perspectief dat ze ook op zichzelf betrokken. En van dat moment af waren ze heel beducht voor iedere vorm van grootschalige protesten. En ze zagen ook dat landen die aspiraties hadden om bijvoorbeeld toe te treden tot de NAVO of de Europese Unie, dat die landen konden gaan democratiseren en een alternatief zouden kunnen vormen voor Rusland. En dat ze ook weer zijn weerslag kunnen hebben op de stemming in Rusland zelf. En zo ongeveer in die periode begon Poetin zich daar dus tegen teweer te stellen, tegen de uitbreiding van de NAVO en ook tegen poging, zoals hij dat noemde, van het Westen om zich in te mengen in de interne aangelegenheden van Rusland.
Ja, maar dat is dan ongeveer 2011 hebben we het over? Of waar zitten we precies in de tijd?
Dan hebben we het over die periode, tussen 2003 en 2011. Hè, dus het eerste decennium van de nieuwe eeuw.
Tegelijk dat je zei al, hij legde de media in eigen land aan banden om de democratie toch in ieder geval af te knijpen. Hij ging ook steeds harder optreden tegen demonstraties. Hoe was dat in het begin? Kon er toen nog wel gewoon gedemonstreerd worden? Of was het vanaf begin af aan dat de politie dan hard optrad?
Nou, tot aan 2010, 2011 waren er wel demonstraties, maar die waren niet zo heel groot. Dat waren vaak honderden, soms enkele duizenden mensen die deelnamen aan wat ze dan noemden de marsen van de onvrede. Dus die oppositie die sluimerde wel voortdurend, die was wel voortdurend actief, maar niet op heel grote schaal. Op een gegeven moment waren er kleine demonstraties op elke 31ste van de maand. Een verwijzing naar artikel 31 van de Russische grondwet, waarin het recht op demonstratie wordt gegarandeerd. Die werden ook vaak neergeslagen of in ieder geval ingeperkt door de politie. En pas in 2011 zagen we voor het eerst weer grotere demonstraties. En dat was een directe reactie op verkiezingsfraude tijdens de parlementsverkiezingen van 2011. Maar waarschijnlijk nog meer op het stuivertje wisselen tussen Poetin en Dmitri Medvedev. Poetin, twee termijnen op rij was die president tot 2008. Toen mocht hij volgens de grondwet niet een derde termijn meer president zijn. Dus toen heeft hij zijn rechterhand Dmitri Medvedev naar voren geschoven. Die werd toen president. Poetin werd premier 4 jaar lang. En na die 4 jaar werd Poetin weer president. Althans, dat was in 2011 de bedoeling. En op een gegeven moment liet Medvedev zich ontvallen. Dit hebben wij met Vladimir Vladimirovich, dus met Poetin, al lang geleden zo afgesproken. En dat schoot heel veel mensen in het verkeerde keelgat. Want mensen dachten van, ja, hoe zit dat? Zij maken achter onze rug om allerlei afspraken. En hoe zit het dan met de democratie en met onze vrije wilsuiting? En daar gingen mensen voor de straat op. En dat was eind 2011. Eerst waren dat 5.000, 6.000, 7.000 mensen. Vervolgens waren het 50.000 mensen. En dat liep op tot meer dan 100.000 mensen. En in die winter 2011, 2012 zag je dus vooral in Moskou grootschalige protesten die Rusland al in 20 jaar niet had gezien. Tegen de achtergrond van die kleurenrevoluties die we natuurlijk al eerder in verschillende republieken hadden gezien, wekte dat heel veel onrust in het Kremlin. En uiteindelijk zijn ook die protesten op 6 mei 2022... hard neergeslagen. En vervolgens zijn heel veel van die mensen die daar zijn gearresteerd, die kregen soms jarenlang gevangenisstraffen. Dus vanaf dat moment zie je dat repressieapparaat heel sterk wordt opgevoerd om te voorkomen dat soort situaties zich zouden herhalen.
Ja, en politieke tegenstanders werden steeds vaker uitgeschakeld.
Ja, je ziet dat van de mensen die in die roerige winter van 2011, 2012 op al die demonstraties zag. Alexei Navalny was daar ook, Boris Nemtsov was daar ook bijvoorbeeld, bekende oppositieleider. Vele anderen, die zijn in de jaren daarop of gearresteerd, of ze zijn vertrokken naar het buitenland, noodgedwongen om vervolging uit de weg te gaan. Boris Nemtsov werd begin 2015 doodgeschoten in het centrum van Moskou. Navalny werd meerdere malen gearresteerd, uiteindelijk vergiftigd en belandde uiteindelijk in de gevangenis en is daar dus pas overleden. Dus je ziet van dat al die mensen die toen leiding gaven aan die protesten, dat die langzamerhand het veld hebben moeten ruimen.
En nog even kort over wat hij op economisch terrein heeft gedaan. Nadat het de muur viel en de Sovjet-Unie viel, kwamen de oligarchen op. Hè. Dat waren mensen die er eigenlijk op een hele slimme manier in slaagden om alle staatsbezittingen toe te eigenen, om het maar even simpel samen te vatten. Hoe is hij daarmee omgegaan? En wat is er met al die bezittingen gebeurd?
Ja, nou die oligarchen, die term kwam eigenlijk vooral in zwang in de tweede helft van de jaren 90. De Ruslands rijkste mannen, dat waren 7 bankiers. Die hebben Yeltsin in 1996 met alle middelen geholpen om in het zadel te blijven. En in ruil daarvoor kregen ze ook politieke invloed, maar kregen ze ook de mogelijkheid om zich nog verder te verrijken. En in feite konden die mensen zeg maar zonder kloppen het Kremlin binnengaan. Ze konden eigenlijk doen wat ze wilden. Poetin wilde daar meteen paal en perk aan stellen, heeft die mensen tot de orde geroepen en min of meer gesuggereerd van oké, je mag doen wat je wil als je maar niet met de politiek bemoeit. Maar er was een van die rijke mannen, de rijkste man van Rusland op dat moment, Mikhail Khodorkovsky, die had grotere ambities, die had het grootste en het succesvolste Russische oliebedrijf onder zich, Yukos. Die wilde ook een multinational vormen met buitenlandse oliebedrijven. Maar die gaf ook geld aan Russische oppositiepartijen, diverse partijen. En koesterde ook gedachten over de toekomst van het Russische politieke systeem. En Poetin wantrouwde dat enorm. En eerst werden verschillende mensen van medewerkers van Khodorkovsky gearresteerd. Dat was al een teken aan de wand. En eind 2003 is hij toen zelf gearresteerd. En daarna hebben we tot 2 maal toe een proces gezien tegen Khodorkovsky. Eerst werd hij veroordeeld omdat hij geen belasting zou hebben betaald. Later werd hij nog een keer veroordeeld omdat hij zo'n beetje de hele olieproductie van zijn bedrijf zou hebben gestolen. Het eind van het liedje was dat hij 10 jaar in de gevangenis heeft gezeten. En dat zijn hele bedrijf, Yukos, dat is overgenomen door een staatsoliebedrijf dat onder leiding staat van een rechterhand van Poetin, Igor Sechin. Dus wat toen is gebeurd in 2003, dat was een soort waterscheiding. Dat was een duidelijk signaal dat privébezit is niet heilig en als wij dat nodig achten, wij is dan het Kremlin, dan pakken wij dat gewoon weer terug. Dus iedereen moet zich verder koest houden of anders wacht je hetzelfde lot als Khodorkovsky.
En de nieuwe oligarchen zijn dus vrienden van Poetin?
Ja, er is een hele nieuwe kaste ontstaan, zeg maar. Die Igor Sechin is er één van. Er zijn nog een hele reeks andere bekende namen die allemaal met Poetin zijn meegekomen, die hem al heel lang kennen, die zijn meegekomen uit Sint-Petersburg. En in feite de plaats hebben ingenomen van die oligarchen van de jaren 90.
Tot slot, Geert, of bijna tot slot, nog even over de relatie tussen Nederland en Rusland. In 2013 was er nog het Nederland-Ruslandjaar. Het is achteraf bezien vrij onvoorstelbaar. Hè. Je ziet wat daarna allemaal gebeurt in 2014 met neerhalen van MH17. Of vlak daarna eigenlijk ook al de inname van de Krim. Kun je ons nog even terugnemen naar 2013? Toen waren de banden dus nog gewoon heel warm, zou je kunnen zeggen. Ook door het gas misschien, de gasunie die altijd met Gazprom samenwerkte.
Ja, absoluut. Ja. Nee, je ziet dat eigenlijk de eerste zeg maar, ruim 10 jaar van Poetins bewind, hè, dat die banden alleszins worden aangehaald. Toen Balkenende naar het Kremlin kwam, toen werd er ook heel veel gepraat over gas vooral. Dat speelde een hele belangrijke rol in de relaties. Het staatsbezoek van Beatrix in 2001, in 2005 het staatsbezoek van Poetin aan Nederland. En min of meer het logische vervolg daarvan, van al die contacten, was inderdaad dat Nederland-Ruslandjaar dat de banden naar een nieuw niveau moest tillen. Je zag in Nederland dat er toen heel veel, in allerlei provinciesteden, heel veel activiteit was. Er werd heel veel aan gedaan in Rusland. Op dat vlak veel minder. Maar het ging al meteen mis toen Poetin naar Nederland ging in het voorjaar van 2013. Toen waren er grote protesten. Ook in verband met een anti-homo-wet die in Rusland was aangenomen. Een wet die, wat ze in Rusland dan noemden, propaganda van niet-traditionele seksuele geaardheid onder minderjarigen strafbaar stelde. In de loop van dat jaar waren er diverse incidenten. Er was een Russische diplomaat in Den Haag die werd in beschonken toestand aangehouden door de politie, wat niet mocht. Er was Rusland heel gepikeerd over. Kort daarop werd de tweede man van de Nederlandse ambassade in Moskou, werd in zijn woning in het centrum van Moskou door onbekenden in elkaar geslagen. Er was de aanhouding van een Greenpeace-schip dat uit Amsterdam kwam en dat naar een olieplatform voer in de Noordelijke IJszee. En uiteindelijk was er ook nog het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima aan Moskou. En tijdens dat bezoek werden er ook tomaten gegooid richting het koninklijke echtpaar. Nou ja, toen was het al duidelijk dat dat hele Nederland-Rusland jaar natuurlijk één grote mislukking was geworden. Maar dat was nog niet het einde van het liedje, want een paar maanden later hadden we de Olympische Winterspelen in Sochi, waar Nederlandse schaatsers natuurlijk ook succes hebben geboekt en waar ook en premier Rutte en ook koning Willem-Alexander aanwezig waren. En Willem-Alexander heeft toen nog een biertje gedronken met Poetin. Dat werd hem later niet in dank afgenomen, maar dat was in feite de laatste keer dat er op zulk hoog niveau met Poetin contact is geweest met Nederlandse vertegenwoordigers.
Want twee weken later viel de Krim in, als ik me niet heb vergist, toch?
Ja, twee weken later, toen begon in ieder geval die geheime operatie, hè, waarvan Poetin heel lang niet wilde toegeven dat dat een operatie van Russische militairen was. Maar er werden inderdaad extra Russische militairen naar de Krim gestuurd. Die gingen daar patrouilleren zonder insignes. En pas een jaar later heeft Poetin toen toegegeven dat daadwerkelijk Russische soldaten waren die daar in de straten van Simferopol en andere steden op de Krim patrouilleerden. En wat dat daarop volgde was natuurlijk de annexatie van de Krim en het begin van de oorlog. Het echte begin van de oorlog in Oekraïne.
Als we dit allemaal zo op een rij zetten, komt het voor ons heel verstikkend en benauwend over. Ervaart de gemiddelde Rus dat ook zo? Want tegelijkertijd zie je, als je beelden uit Moskou ziet, zie je eigenlijk een vrij normaal en vaak ook wel uitbundig leven. Met veel uitgaan en winkelen. Hoe ervaren de Russen de huidige situatie? Als daar in algemene zin iets over te zeggen is.
Nou, veel mensen die raakt dat niet zo. Maar dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat Rusland is een land van façades. Ja, waar alles lijkt of het normaal is. Hè. Er is een parlement. Het parlement is niet een echt normaal parlement, maar het lijkt wel een parlement. Er zijn media, het lijken vrije media, zo wordt er druk wordt in ieder geval gewekt. En veel Russen zijn er ook van overtuigd dat ze heel goed weten wat er in hun land en in de wereld gebeurt. Maar we weten dat heel veel media zijn uitgesloten, dat tienduizenden, zelfs honderdduizenden websites zijn geblokkeerd. Dat er sprake is van grootschalige propaganda die heel eenzijdig belicht wat er in het land en de wereld gebeurt. Het betekent dus dat heel veel mensen, heel veel Russen, en dat is al 20 jaar aan de gang natuurlijk, maar dat heel veel Russen het lastig vinden om, of in ieder geval moeite hebben om goed te begrijpen of goed te zien wat er ook in hun land gebeurt. En daar moet je echt je voor inspannen. Dus heel veel mensen die hebben daar niet zoveel voeling mee, die doen gewoon wat ze altijd deden, die gaan naar hun werk of ze gaan naar school of naar de studie. En ondervinden niet echt grote problemen. En wat dat betreft geldt een beetje hetzelfde als wat Poetin in de tijd zei tegen die oligarchen. Je kunt doen wat je wilt als je maar niet met politiek bemoeit. Nou, de meeste mensen laten zich niet in met politiek. En hebben dus ook niet heel veel last van die repressieve maatregelen vooralsnog.
Dus de ervaring daar is toch totaal anders dan onze ervaring hier?
Ja, maar nogmaals, het is een façade. Hè? Het is als je naar buiten op straat krijgt, dan lijkt alles normaal. Maar je moet kijken wat daar achter die façade te zien is. En dat is het beeld waarvan wij ook veel meekrijgen in onze Nederlandse media.
Geert, mag ik je heel hartelijk danken voor je uitgebreide en heldere uitleg.
Graag gedaan.
En u, luisteraar, dank voor het luisteren. De Volkskrant Elke Dag wordt gemaakt door Lotte Grimbergen, Rinky Bartels, Julia van Alem, Corinne van Duin, Jasper Veenstra en Nathalie Denis. En wilt u de Volkskrant steunen? Neem dan een abonnement. Dat kan nu voordelig via volkskrant.nl/podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30-plus single-event van deze zomer? Samen met indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe. Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.